Ja, prachtig. Het lied wat we hier voorzongen, een van mijn favorieten van een nieuwe album van Mosaic Worship, Hart en Lichaam. Check hem op Spotify, zo fantastisch mooi. Hey, goedemorgen. We hebben een tijdje geleden, een maand geleden, hebben we een serie preken gedaan over Efeze. De brief van Paulus aan die gemeente daar in het huidige Turkije. En we sloten af met een verhaal, een maand geleden ongeveer, over hoe God ons wil helpen in zeg maar, onze strijd tegen onzichtbare machten en krachten. En hoe hij ons, nou ja, zoiets als power-ups à la Mario Bros. Aanreikt. En als je hier bent geweest toen, dan zegt dit plaatje boekdelen. Als je hier niet was toen, dan moet je hem even terugkijken op onze website. We hebben toen een eerste deel van die passage uit het laatste hoofdstuk van Efeze behandeld. Dat waren de versen 10 tot 13 en ik zal je nu in 5 punten een korte samenvatting geven van dat gedeelte. Eigenlijk zegt Paulus daar, er zijn krachten die op ons inwerken die we niet de baas kunnen. En daarom moeten we een wapenrusting, de wapenrusting van God aannemen en die dragen en daar van alles mee doen. En dan hebben we dus superkracht. En met die superkracht kun je weerstand bieden aan geestelijke machten. En je kunt zelfs, belooft hij, stand houden. En dan komt dat gedeelte wat we straks gaan lezen. Maar eigenlijk is het interessant, hè? Paulus was zijn tijd ver vooruit. In zijn tijd, als je ging vechten, dan was het een man tegen man gevecht, vaak. Eén soldaat tegen de andere. En zijn hele beeldspraak die we straks gaan lezen, komt voort uit dat hij waarschijnlijk in de gevangenis zat en er zo'n soldaat naast hem stond. Die man tegen man wilde vechten. Maar tegenwoordig zijn we al lang niet meer gewend om zo man tegen man te vechten. Gaat het via zee, gaat het soms via de lucht. Maar, zeggen defensiespecialisten, tegenwoordig hebben we met een nieuw soort oorlog te maken. En dat noemen ze cognitive domain warfare. En dat is de strijd om ons denken. De oorlog om het menselijk brein. Wat we geloven, hoe we de werkelijkheid interpreteren. En het grappige is, juist daar heeft Paulus het in de Bijbel over. Met een behoorlijk pittige insteek. De krachten die op je inbeuken, op je gedachtenwereld aanvallen, die zijn sterker dan jezelf. En er zit een echt duistere macht achter. Satan wordt die genoemd. Wat letterlijk uitdager betekent. En C.S. Lewis, die opent zijn brieven uit de hel, beroemd boek, beroemde schrijver, die opent hier met twee waarschuwingen. Hij zegt, aan de ene kant heb je mensen die een beetje lacherig doen als het gaat over de duivel. Ja, zo'n wezen met van die horens, joh, belachelijk, bestaat gewoon niet. Het is een en al onzin. En je hebt aan de andere kant heb je een groep mensen die overmatig gefascineerd is door de krachten van het kwaad. En wat C.S. Lewis zegt is, nou probeer nou de middenweg te neem het serieus, maar ga er ook soort van nuchter mee om. Dat is ook mijn doel vanochtend. En dat is volgens mij ook wat Paulus wil doen. Hij wil ons heel praktisch iets aanreiken hoe wij tegen die machten en krachten kunnen strijden. Maar dat ze er zijn, is helder. En dat ze het op je gemunt hebben ook. Maar waar moet je dan aan denken? Nou, je moraal breken bijvoorbeeld. Of je wijs maken dat je waardeloos bent. Je vullen met angst voor de toekomst. Je isoleren. Door bittere wrok in je hart te praten over mensen om je heen, relaties die je hebt. Of uitputten in een eenzame burn-out. En soms zelfs je verleiden met heel veel geld of bezit. Dat is hoe die machten op onze gedachtenwereld kunnen inwerken. En het is soms goed te beseffen dat daar een wereld achter ligt. Maar het goede nieuws is, deze macht is niet het sterkste. Zijn overwinnaar Jezus stuurt zijn leger, wij dus, ons dus, niet onbeschermd de frontlinie in. Hij heeft een beproefde, noem het gerust, high-tech tactische gevechtsuitrusting voor ons klaar liggen. Gods eigen wapenrusting, waarmee Jezus de krachten van de hel overwon. Zo hebben we de vorige maand gezien. Maar wat is die wapenrusting nou? Daarover gaan de volgende versen in het hoofdstuk en die wil ik met je lezen. Er staat dit. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie van vrede als sandalen aan uw voeten En draag daarbij, boven alles, zou je kunnen zeggen, het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Dit is dus die wapenrusting van God waar Paulus het over heeft. En als je hem opdeelt, dan zie je dat er 6 elementen in zitten. En in de Bijbelwetenschap, zeg maar, wordt er heel veelvuldig gediscussieerd over, zegt die volgorde nou iets? Zit er nou altijd een hele duidelijke parallel tussen, zeg maar, het voorbeeld wat hij noemt en dan die geestelijke gedachte van geloof of redding of dat soort dingen erachter? Ik heb ervoor gekozen vandaag om deze 6 onder te verdelen in, zeg maar, 3 hoofdthema's. Allereerst gaan in die wapenrusting een aantal elementen over ons fundament, zeg maar onze identiteit. En vervolgens gaan er ook een aantal, verrassend genoeg, over wat we doen, onze levensstijl, hoe we ons houding geven in deze wereld. En dan gaan er een aantal, 2 ook, specifiek over onze weerbaarheid. Wat nu als die aanval op je gedachtenwereld je hem daadwerkelijk op een bepaald moment ervaart. Dus zo heb ik ze ingedeeld. Je kunt daar best een andere indeling op vinden. Ik heb zelf mijn indeling gisteren nog veranderd. Dus het is maar wat het is. Maar we beginnen maar eens gewoon bij het fundament. Het fundament. En dan beginnen we ook maar weer. Ja, ik denk dat Paulus dat bewust doet. Hij begint met die tekst dat het gaat over houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. We hebben het hier over een geestelijke, een wapenrusting van God. En als we willen leren hoe we geestelijk moeten standhouden in ons denken, dan begint dat ook in de stilte van ons hart. Wie ben jij als de lichten uitgaan? Als de ruis van de dag wegvalt en als de stilte je dwingt om naar je eigen spiegelbeeld te kijken? Want dat is ook de plek waar de vijand zijn eerste en meest destructieve mijnen probeert te leggen. Hij wil je identiteit gijzelen. Hij fluistert graag leugens over je verleden, over je fouten en over je eigen waarde. En daarom begint Gods wapenrusting niet aan de buitenkant, maar bij je fundament. En voordat we ook maar 1 stap in de wereld zetten, moeten we dus klaarblijkelijk de waarheid als basis kennen. En die andere is dat we ons hoofd moeten beschermen met de absolute zekerheid dat je verlost, dat je gered bent. Vers 14, eerste vers, begint dus, houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. In het oude soldatentenue van een Romeinse leger hadden ze zo'n gordel om hun tuniek heen, om te kunnen bewegen, om alles bij elkaar te houden. Ik heb nagedacht, hoe zou nou een modern in onze tijd een voorbeeld eruit kunnen zien? En dan moet je denken aan zoiets wat je op het plaatje ziet, dat noemen we een koppelriem. Als je een agent op straat ziet lopen, of een militair heeft ook zoiets, dan is dit een soort basis in zijn uitrusting. Hier klikt hij zijn portefeuille vast. Hier zit zijn revolver. Hier zitten de handboeien. Hier zit alles aan vast. Zonder die gordel om zijn middel is hij niks waard. Kan hij zijn werk niet uitvoeren. En Paulus zegt, ja, zo is het ook met waarheid. Ergens moet je je leven zekeren met wat is waar. En hij refereert daar, en dat doet hij trouwens met al die termen, dit is het laatste hoofdstuk uit zijn brief. En eigenlijk kun je dit niet lezen zonder de hele brief te hebben gelezen. Want al die termen, waarheid, geloof, gerechtigheid, redding, ze komen allemaal eerder in de brieven terug. Zo heeft hij het ook in vers 13 van hoofdstuk 1 al over waarheid. En hij zegt daarover dit, in hem bent u ook, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding, in hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. In totaal, in zijn brieven aan de gemeentes, gebruikt Paulus 45 keer het woord waarheid. En als ik het zou moeten samenvatten, dan is waarheid voor Paulus Jezus kennen. Dat is de basis. Voor de mensen die meer houden van fitness, dat is je core stability. Jezus kennen. Aan hem alles toetsen wat er op je afkomt. Deze waarheid, zegt Paulus, is van levensbelang. En vooral in de brief aan de Thessalonicenzen, ik heb nu geen tijd om het allemaal te lezen, maar als je het opzoekt, 2 Thessalonicenzen 2, hij schrijft hier super stellig over. Waarheid is het enige wat je kan redden. Zonder de waarheid van Jezus is er geen redding tegen welke aanval dan ook. En dan blijf je niet staande zonder die waarheid in de oorlog om je brein, in de oorlog om je gedachten. Het boeiende is dat in onze tijd waarheid vaak een persoonlijk gevoel is. En dat maakt het voor ons best lastig. In onze generatie, in onze tijdsgeest, om deze gordel aan te trekken. Ja, wat je voelt is echt. Maar echt is iets anders dan waar. En het lastige is dus ook, ik kan je uitleggen waarom Jezus waarheid is, omdat hij het over zichzelf zegt. Maar je hebt weer geloof nodig om dat als waar aan te nemen. En we zitten hier met een heleboel mensen die in hun leven hebben ervaren dat Jezus waar is. Dat zijn vrede alle verstand te boven gaat. Dat een relatie met hem je innerlijke onrust in je hart, zoals we net zongen, niets kan die innerlijke onrust meer vervullen dan Jezus. Dat is wat ik in het diepst van mijn vezels geloof en weet. Maar kan je dat niet zo aanreiken als je dat niet voelt? Ik kan je wel uitdagen om die Jezus een kans te geven. En om dat het fundament van je leven te laten zijn. En we doen hier in Mozaïek regelmatig de Alpha-cursus. En dat is de plek, als jij nu denkt, ja, maar ik wil dat ook wel eens onderzoeken of die Jezus waarheid is, ga dan naar Alpha in september. En doe gewoon mee, daar mag je al je vragen stellen. Maar voor ons is Jezus het verhaal van hoop, van herstel en van herleving. En dat is als een gordel om je middel. Dat houdt alles bij elkaar. En dan zegt geeft vers 17 nog zo'n mooi basiselement in die wapenrusting die ons fundament bepaalt. Het is: draag de verlossing als helm. Waarom zou je een helm opzetten? Nou, je helm beschermt je gedachten. Je helm beschermt je hersenen. De helm van verlossing beschermt jouw denken op die manier ook. Verlossing komt in de brieven van Paulus op twee verschillende manieren naar voren. Soms verwijst hij terug naar het moment waarop je Jezus leerde kennen. Waarop wij gered zijn door het bloed van Jezus en onze zonden. En de Bijbel noemt dat verlossing. Maar in Paulus' brieven en ook in deze Efezebrief lijkt hij, als hij het heeft over de hoop, over verlossing, dan lijkt hij te hebben over de hoop op verlossing, over de toekomst. Waar dus verlossing kan gaan over een status die ons is gegeven in het verleden, gaat verlossing ook heel vaak over de hoop die we hebben in de toekomst. En deze helm van verlossing, die zegt volgens mij dan zoiets als: hoeveel teleurstelling je ook oploopt in je leven, de hoop op de verlossing beschermt je gedachten, dat het slecht kan aflopen. Hoop is in de Bijbel geen wensdenken. Ik hoop dat het volgende week op mijn vakantie mooi weer wordt. Nee, hoop is zeker weten, maar het nog niet zien. De helm van de redding, van verlossing, herinnert je eraan: mijn commandant Jezus heeft de overwinning al behaald. Mijn toekomst is veilig. Wat er vandaag ook op me afkomt, mijn eeuwigheid staat vast. En dat geeft een diepe innerlijke rust te midden van de strijd. Paulus zelf zegt het in zijn brief aan de Filippenzen op de meest diepzinnige manier: voor mij is het leven Christus. Dus ik zal mijn leven inzetten voor de waarheid. En voor mij is sterven winst. Dan moet je die eens op je in laten werken. Als je in de gevangenis zit en je zegt dat: voor mij is het leven Christus en sterven winst. Dan heb je die helm van verlossing begrepen. Wat er ook gebeurt, je toekomst staat vast. Nou, dat is het eerste blokje. Dat gaat over ons fundament. Dat is echt de basis, de kern van waaruit wij die geestelijke machten en krachten tegen kunnen spreken. En het tweede element gaat over onze levensstijl. En dat lijkt op het eerste gezicht best gek. Waarom zou je een wapenrusting geven die vervolgens het heeft over wat je moet gaan doen in je levensstijl? Je moet je toch verdedigen tegen die aanvallen? Maar Paulus geeft hier twee elementen die echt van doen hebben met hoe wij in het leven staan. En als je erover nadenkt, is het ook weer logisch. Want die aanvallen in ons leven, in de praktijk, die vinden heel vaak plaats in relaties. Satan werkt heel graag als een splijtswam in onze relaties. Hij wil niets liever dan een wicht drijven tussen jou en de mensen om je heen. Want een verdeelde kerk is een machteloze kerk. Een gebroken huwelijk, een bron van psychische en maatschappelijke problemen. En daarom zegt Paulus, neem het harnas van de gerechtigheid aan. En voor een moderne soldaat zouden we zeggen, doe je kogelvrije vest aan. Maar waarom dragen militairen dit? Nou, omdat dit kogelvrije vest beschermt de meest vitale organen. De longen, de slagaders en bovenal je hart. Eén kogel of een granaatscherf in het hart is dodelijk. En je zou best kunnen zeggen, ja, dus gerechtigheid gaat toch ook over mijn identiteit? Dat is toch ook iets wat gaat over wie ik ben en ik moet mijn hart beschermen? Maar dat denk ik dat Paulus ons nog iets veel moois laat zien. Dit woord gerechtigheid gebruikt hij op meerdere plekken. En dan heeft hij het dus niet alleen over zijn staat van zijn, maar ook over het doen. Gerechtigheid is ook een consequentie. Gerechtigheid breng je ook. En zijn punt lijkt, je fundament moet je niet alleen kennen, je moet niet alleen weten, maar je moet het ook doen. Je bent niet alleen een persoon van waarheid en van verlossing, je staat ook op voor die waarheid. Blijf het goede doen. Dat is eigenlijk een onderdeel van onze wapenrusting. Want daarmee frustreer je de vijand. Raak niet ontmoedigd. Dus het is interessant dat die geestelijke wapenrusting dus iets laat zien van, je hebt niet alleen een kennen van de waarheid, je hebt niet alleen het kennen van je verlossing, dat je weet wie Jezus is en je daarmee jezelf sterk maakt, je moet het ook uitdragen. Het is ook de gerechtigheid die je dus brengt in deze wereld. Het is een beetje om het met Cruijff te zeggen, als wij de bal hebben, dan heeft de tegenstander hem niet. Ja, Cruijff is altijd supermooi, hè? Simpel en eenvoudig, dat is het moeilijkste wat er is. Maar als wij in actie gaan om gerechtigheid te brengen, dan doen we daarmee ook onszelf goed. We verdedigen onszelf er ook mee. Geloof zonder werken, zegt Jacobus, is dood. Maar geloof in actie is een onderdeel van onze wapenrusting. Weten en doen, ze vullen elkaar aan. En daarover gaat ook het volgende element van die wapenrusting, waar Paulus schrijft, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. Hij lijkt het hier weer te onderstrepen. Kennen en doen, weten en doen, zijn met elkaar verbonden. Zorg dat je dagelijks stevige schoenen draagt, namelijk die van het evangelie. En het klinkt eigenlijk heel gek, hè? We zijn in oorlog, maar we dragen schoenen van vrede. En waarom? Ik denk juist omdat het kruis van Jezus de vijandschap heeft afgebroken. Wij strijden niet om onrust te zaaien, maar om vrede te brengen. Waarom hadden ze van die in de oudheid al van die sandalen aan? Dat waren sandalen met soort van spijkers erin. Net zoals dat die lege schoenen van tegenwoordig zijn echt verstevigd. En die zorgen ervoor dat je niet uitglijdt. Waar jij loopt, herstelt de vrede. En je hoeft dan niet bang te zijn voor roddel, voor polarisatie of voor ruzie. Jouw laarzen, jouw kistjes, zoals we het noemen in het leger, die laten een spoor van Gods vrede achter. En zo hebben we gezien Die geestelijke wapenrusting gaat voor een deel over ons fundament, over onze identiteit. En voor een deel moedigt die identiteit ons aan om op pad te gaan. Om het niet voor onszelf te houden, om niet in een hoekje te gaan zitten en maar hopen dat de vijand verslagen wordt, maar om er actief op uit te trekken. En dan blijven er nog twee over. Twee elementen die ons helpen voor die momenten dat er dagen zijn waarop we echt onszelf onder vuur voelen liggen in ons hoofd. Pijlen, noemt Paulus ze. En dat kunnen pijnlijke pijlen zijn. Een plotselinge diagnose in een ziekenhuis. Een relatie die ondanks je gebed en je vechten toch breekt. Een donkere wolk van burn-out en uitputting die over je heen trekt, waardoor je het licht meer ziet. En voor sommigen is een promotie of het winnen van de loterij ook een brandende pijl. Omdat ze je weer ervan willen weerhouden om dat die persoon te worden die God wil dat je bent. Het zijn allemaal dingen die ons kunnen beroven van een gezonde identiteit en roeping in Christus. En op het moment dat die pijlen op je afkomen, dan is de theorie voorbij. Dan sta je in de vuurlinie en vliegende, brandende pijlen je om de oren. Twijfel, angst, verleiding. En wat doe je dan? Het eerste element hiervoor vinden we in vers 16. Daar zegt Paulus, draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Zo'n oud schild heb ik een beetje opgezocht. In de tijd van Paulus was een groot schild, wat ongeveer je hele lichaam, voor je hele lichaam ging. En dat was ook vaak nat. Zodat brandende pijlen daarin zouden, echt letterlijk zouden doven. Maar vandaag de dag, gezocht naar een voorbeeld. Hoe kunnen we dat nou in onze tijd snappen? Wat bedoelt Paulus nou met het geloof als schild? En je hebt tegenwoordig, als wij in onze tijd oorlog voeren, gaat het vaak over raketten. En je hebt die beelden misschien de afgelopen maanden wel gezien van de Iron Dome. Van verdedigingsraketten. Van een wapenschild, een luchtverdedigingssysteem met Patriot-raketten bijvoorbeeld. En wat er gebeurt is dat een radar, die ontdekt al in heel vroeg stadium dat er een vijandige raket op jouw gebied afkomt. En die steekt een tegenraket af die in de lucht die eerste raket onschadelijk maakt. Nou, dit is exact hoe geloof als schild wil werken. Geloven is alert zijn op alles wat Gods waarheid wil ondermijnen. Geloof werkt als een mobiel raketschild om de inkomende desinformatie voor je brein te onderscheppen. De vijand vuurt een raket van angst op je af. Het gaat helemaal mis met je gezin, je gezondheid, je toekomst. Je staat er alleen voor. En als die raket inslaat in je gedachten, veroorzaakt hij een emotionele vuurzee van paniek en depressie. Maar het schild van geloof functioneert als een Iron Dome. Je geloof activeert die waarheid die je kent en vuurt Gods woord af als bescherming. Dat is geloof in de praktijk. En daarover gaat ook dat laatste element. Zie je hoe Paulus ook echt een beeld schetst en al die elementen ook wel weer samenkomen? Het geloof activeert die gordelriem, die waarheid. En die vuurt vervolgens als tegenreactie Gods woord af op die pijl die binnenkomt. En dat is het laatste element, het woord van God. Het staat er zo mooi in Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Het is het enige aanvalswapen in de wapenrusting die God geeft. Een soldaat kan nooit winnen als hij alleen zichzelf verdedigt. Er komt een moment waarop je het vuur moet beantwoorden. En in de moderne context heb ik er gewoon maar een geweer voor neergezet. Maar wat Paulus hier gebruikt, hij heeft het hier over het woord van God. En hij gebruikt niet het algemene woord logos voor zeg maar de Bijbel als geheel. Maar hij gebruikt het woord rema. En dat is een meer specifiek woord. Het lijkt erop alsof je concreet God mag laten spreken in die situatie. Het is de Bijbeltekst die je paraat hebt in je geheugen. En die je hardop uitspreekt tegen de leugen die je aanvalt. Denk aan hoe Jezus dat deed in de woestijn. De duivel valt hem aan met desinformatie. En Jezus gaat niet met hem in discussie. Hij trekt zijn zwaard en zegt drie keer, er staat
geschreven. En de vijand wijkt altijd voor dit zwaard van Gods woord. Levend en krachtig, het snijdt door elke leugen heen. Zo reikt Paulus ons 6 elementen aan in die wapenrusting. Gericht op ons fundament, ons uitdagend om ook echt te doen en niet alleen te kennen. En met een paar 2 elementen die ons helpen in tijden van crisis. Maar hoe ziet dat er nou morgenochtend uit? Hoe ziet dat er nou uit in ons dagelijks leven? Nou, ik heb er een soort actieplan van gemaakt en die wil ik vanmorgen met je oefenen. En dat actieplan bestaat uit 3 stappen. De eerste stap is, je moet wel je radarsysteem aanzetten en de pijl identificeren. Als een soldaat onder vuur ligt, blijft hij niet verdwaasd staan. Hij zoekt dekking en hij lokaliseert de vijand. Waar komt het vandaan? Waar zit het gevaar? En zodra er gedachten van paniek, wrok, haat over je partner, zware minderwaardigheidsgevoelens of stress over je werk binnenkomen, zeg dan direct tegen jezelf, stop. Dit is inkomend vuur. Dit is geen neutrale gedachte van mezelf. Dit is een gerichte, brandende pijl van de vijand. Zeg het maar in alle nuchterheid, zoals C.S. Lewis het ons ook aanraadt. Leer de leugen te ontmaskeren in je leven. En vervolgens kom je bij stap 2. Hef het schild van geloof op. Blijf niet passief toekijken hoe de leugen explodeert in je hart. Breng geloof in stelling. Spreek actief woorden van geloof uit. Bijvoorbeeld, ik weiger deze desinformatie te geloven. Ik kies ervoor om te vertrouwen op de waarheid van mijn God. En dit is het moment als het ware waarop je je eigen Patriot-raket activeert om de aanval al in de lucht onschadelijk te maken. En als 3e stap, trek het zwaard van de geest. Het geest van God is tot alles in staat. Het is de geest die hemel en aarde gemaakt heeft, die jou gemaakt heeft, die werkt boven alle dingen. En die mogen wij uitspreken, die mogen wij activeren. Nu ga je wel in het offensief. Haal die gememoriseerde Bijbeltekst uit je gedachten of zoek er bij wijze van spreken eentje op. Google gewoon, ik heb een Bijbeltekst nodig, want ik ben angstig. En je zult verbaasd zijn wat je tevoorschijn krijgt. Nog 1 ding, tot slot. De brief van Paulus aan Efeze was nooit bedoeld zoals wij vaak nu die brieven lezen. Voor ons persoonlijk. Brieven in die tijd werden gestuurd aan de hele gemeente. Ze werden gestuurd aan het collectief. En ze lazen ze ook vaak met elkaar. En ze lazen ze voor aan elkaar. En wij hebben het voorrecht dat wij allemaal onze eigen Bijbel kunnen hebben. En desnoods op je telefoon. En wij maken het dus ook heel persoonlijk en daar is niks mis mee. Maar het is misschien nu ook goed om te zeggen, we mogen hier ook als gemeente naar staan. En als jij brandende pijlen op je af voelt komen, dan sta je niet alleen. Dan hebben de buurman en de buurvrouw die op dit moment naast je zit, die hebben van hetzelfde last. Die ondergaan datzelfde vuur. En hoe mooi is het als we daarin ook samen kunnen optrekken. Wees niet op jezelf in de strijd om je gedachtenwereld. Ik wil gaan oefenen wat ik al zei met deze. En je mag je telefoon er even bij pakken. En dan, en dat werkt zelfs, heb ik getest net met de wifi van Mosaïek QR. Dan mag je deze QR-code even gaan scannen. We gaan het maar eens heel praktisch maken. Ik ga hem zelf ook eens mee scannen, kijken of hij het doet. Dat is natuurlijk gevaarlijk dat we dat nu met z'n allen tegelijk moeten gaan doen. Doet hij het? Je komt op de website van Mosaïek. Steek even een hand op als het je lukt. Ja, dat is al mooi. Mij lukt het namelijk nog niet. Wij kennen de website wel. Zijn er mensen voor wie het nog niet lukt? Oké, even geduld nog erbij. Maar je ziet wat je dan te zien krijgt. Op het moment dat je deze link opent, kun je naar beneden scrollen. Ja, bij mij doet hij het nu ook. En dan zie je onderaan, als je naar beneden scrolt, zie je 8 gevoelens. En ik wil je vragen om jouw gevoel van dit moment is diep in jezelf gewoon te achterhalen. Hoe voel jij je? Voel je je minderwaardig? Ervaar je twijfel in je geloof? Maak je je zorgen over je toekomst? Heb je last van burn-out of stress? Voel je je eenzaam of verbitterd in relaties? Ga je gebukt onder verleiding? Of voel je je simpelweg angstig? En diegene die het dichtst bij jouw gevoel van dit moment komt, klik er maar op. En dan komt er een kaartje naar boven. En daarop vind je die drie stappen. En misschien is het gewoon goed om even stil te zijn. Heer, we komen bij u. En we realiseren ons dat wij leven in een tijd waarin wij met ons brein onder vuur liggen. En u kent mijn gevoel. En als je nu een kaartje open hebt met het gevoel wat jouw gevoel beschrijft, spreek dan gewoon fluisterend die zin uit die je dan leest, die geloofszin. Heer, ik geloof dat u de gerust bent. Ik geloof dat mijn leven in uw hand is. Heer, ik geloof dat ik ben gemaakt door u, gekend door u, geliefd door u. En laat die tekst die hieronder staat ook maar op je inwerken. Die Bijbeltekst voor jouw situatie. Trek het maar als een zwaard uit je riem. En spreek het uit over je eigen leven. Heer, we komen zo bij u als kerk. En we realiseren ons dat onze gedachtenwereld bijna dagelijks wel onder vuur wordt genomen. En ik bid, Heer, dat wij ons mogen bekleden, ons mogen toerusten met de wapenrusting waarmee u zelf, Jezus, aankleden en waarmee hij de machten en krachten van de duisternis heeft overwonnen. Heer, we willen een kerk zijn waarin we belijden en geloven dat u de overwinnaar bent. En we spreken uw naam, Jezus, uit over alle donkere situaties in ons leven. En we willen naast elkaar staan als kerk om te vieren dat u de overwinnaar bent. En om ons elkaar ook echt het geloof aan te wakkeren. Om gerechtigheid te brengen. En om een vredebrenger te zijn in deze wereld. Ja, kom met uw vrede in ons hart. Dat bidden wij in de wetenschap, Heer, dat uw geest ons allemaal persoonlijk kent. En ons wil leiden. En wil laten groeien in ons leven met u. Kom met uw hoop, Heer. Kom met uw herstel. Kom met uw herleving. In Jezus' naam. Amen. Misschien zat jouw verhaal er wel niet bij, bij die 8 kaartjes. Of misschien lukt het wel niet. En wil je wel graag dat God spreekt in jouw leven. Dat je het zwaard van de geest. En misschien heb je zelf wel de woorden niet. We gaan een lied zingen waarin we dit uitspreken. De naam van Jezus over ons leven. Maar het ministry team staat ook aan beide kanten van het podium. Al tijdens dit lied klaar. Ze lopen zo meteen naar voren als wij gaan staan om te zingen. En dat zijn mensen waarbij je kunt zeggen, ik heb het gevoel dat er een pijl op me afkomt. En dan willen zij Gods waarheid over je spreken. Woorden van geloof, maar ook woorden van God voor jouw leven. Neem deze tijd. Ik hoop dat dit je helpt om sterk te staan. Want dat is de belofte die we krijgen. We houden stand. Amen.